We hebben bij ons dus in de studio Luc Maldoux gekend als ballonvader. Luc, het is algemeen gekend dat vliegen altijd het ideaal van de mens is gebleven. En die luchtballon die geeft waarschijnlijk dan een klein beetje die mogelijkheid. Voordat we daarover gaan spreken, misschien even jouzelf aan de luisteraars voorstellen. Jij hebt in het dagelijkse leven een heel andere bezigheid die de mensen misschien niet zo direct zouden vermoeden van een ballonvader.
Ja, ik ben dus Madou Luc. Ik ben woonend in Oost-Wendelen, een klein gemeentje. En als beroep ben ik dus beginhandelaar. Ik koop kleine varkens en verkoop dat. Dat is een groot verschil natuurlijk met ballonvaren. Hoe dat een beetje bij ballonvaren dan gekomen ben, dat was een jaar of 5 geleden, op een zondag in de avond. We gingen een ritje gemaakt met de auto. En we zagen dus een ballon afkomen. Dan zegt de vrouw, wil ik tot aan die ballon rijden? Och, ik had er niet te veel goesting voor naar die ballon te gaan. Zeg, kom, zeg ze dat doen. Voor u en voor de kinderen natuurlijk een keer. Dus ik ging naar die ballon. Die ballon dus was aan zijn landing toe. Bij de landing komen, stond er een vrouw bij en 2 kindertjes. Die waren onder andere hun vogels kwijt. Omdat er dus bij ballonsport, maar iets dat ik ook dus niet zelf niet wist, de ballon moet opgehaald worden door een bepaalde persoon. Die mensen komen bij ons binnen voor te telefoneren naar de vogels. Die ondertussen wordt er een keer een beetje gestoken en wordt een beetje gedronken. En ik zeg tegen die piloot, zou het er een keer mogelijk zijn om mee te vliegen? Ja, dat gaat voor mee te vliegen. En hij beloofde dat. En ik kreeg dus zijn adres. En bleef ik bouwen met die piloot, maar op een uur, ja, het zijn ze veel dan bouwen. En dan achter een pusken, hij nam me mee. Mijn eerste vlucht, dat was eentje van een kwartier. En ik vond dat nogal tamelijk interessant. Dus ik mocht het ballonnetje meegaan. En zo ben ik dus tot ballonsport gekomen.
Luc, had jij ooit gevlogen daarvoor in een vliegtuig?
Nee, dus een vliegtuig, daar was nog nooit ingekomen. Wel, een keer kijken, dus al een vliegtuig zien vliegen als het erover komt. Onder andere de grote vliegtuigen dus ook, dan overkomen, onder andere die van Beut in Nussel. Maar zelf in een vliegtuig had het nog niet plaatsgevonden.
Mm-hmm. U bent daar trouwens nog altijd geen favoriet van, heb je ons verteld in de woord.
Nee, ik kan wel dus meegaan met een vliegtuig, een groter vliegtuig, bijvoorbeeld in Zaventem. Maar ik zal niet meegaan dus met een kleiner vliegtuig, bijvoorbeeld in Nussel.
En wat schrikt jou daaraan af?
De beweging van het vliegtuig zelf. Dus de vliegtuig dat vertrekt, dat is niet stabiel. Dat hangt over, je krijgt zakking. Dat ligt me zeker niet, nee.
Je zou je ook nog 2 maal overdenken, zei ons, vooraleer je op een schommel kruipt. Op de begane grond nogthans.
Ja, daar kruip ik ook niet in. Daar ben ik ook een zeer, zeer grote vijand van.
Mm-hmm. Dus toch niet zo'n grote waaghals, of schoon je toch in die ballonvaart, wat nog altijd een heroïsche indruk maakt?
Ja, bij ballon is dat iets heel anders. Dus op het moment dat je de grond verlaat, dan gaat het allemaal, dat mag nog een tikje snelle stijging hebben. Je vertrekt toch zacht, je staat buiten, beweging heb je dus niet meer bij ballon, en je kiest zelf je hoogte. Op het moment dat je wilt dalen, kiest je snelheid voor de dalen. Die snelheid mag zeer, zeer snel zijn, dat gevoel heb je niet. Buiten bij je vliegtuig, op het moment dat snel daalt, dat vliegtuig vliegt niveau. En op het moment dat hij daalt, kipt hij. Dus, en je krijgt dus like in een lift dat je stapt, dat zeer snel naar omhoog gaat of zeer snel daalt. Maar een lift dat naar een 5e verdieping gaat, ja, die stopt op 5e.
Luc, wat vind je het meest prachtige in ballonvaren? Wat is het wat jou steeds doet uitzien naar een volgende vlucht?
Het prachtige van ballonvaren, van Hans de ballonsport, is dat er nooit dezelfde vlucht terugkeert. Dus iedere vlucht is anders. Zowel de voorbereiding, als de opstijging, als de landing, dat is nooit hetzelfde. Ook het avontuur ervan dat je hebt, dus waar gaan we terechtkomen, welke gemeente gaan we terechtkomen, welke plaats, op welk terrein gaan we terechtkomen. Het moment dat je ook begint, je leeft er al naartoe, als je dus s'avonds een vlaart gaat maken, dus namiddags zit je aan het kijken wat aan de wolken doen. Je belt een keer naar de meteo. Je kijkt een keer naar de windrichting, wat de wind heeft. dan begint al te denken, ja, ik moet naar die plaats, voor dat terrein groot genoeg zijn. Hij komt er naartoe, dat terrein is mij juist gepast, vooral als je dus met een te grote ballon zit. Dat bij ons dikwijls het geval is. Dan een klein beetje wachten. De mensen willen al onmiddellijk hebben dat die ballon in de lucht gaat. Het is dikwijls nog wat te vroeg, te warm, dat te veel thermiek is of nog een beetje te veel wind is. Het opstijgen zelf, op het moment dat je dicht hebt, soms gebouwen, je komt vanaf die gebouwen, je krijgt een beetje een duw. Dus langs de vlucht is anders. Mm-hmm. En zeker dan het terrein, je moet een trein kiezen, je moet maken dat je dus een trein hebt. Ieder trein kan goed zijn, dus je kan je neerzetten in de mais ook. Maar dan gaan we wel een probleem krijgen, dus met landbouwer. Dus je moet zoeken naar een weide, dat je zeker geen schade doet aan de dieren aan de lopen. Ik weet de koeien of iets dergelijks.
En de vraag, komen wij er levend uit, speelt die ook mee?
Nee, nooit. Nee, dat is iets... Op het moment dat je een risico wil nemen, mag je niet vertrekken. Mm. Dus je denkt, het is een risico, dan als je nog aan de grond staat, moet je dat kopen trekken. Op het moment dat je de grond te laat, dan is het te laat. Hè.
We kunnen wel, Luc, uit hetgeen je zegt een beetje afleiden, dat je bij het ballonvaren heel weinig in de hand hebt. Dat misschien in tegenstelling tot dat kleine vliegtuigje, dat je dan wel kunt besturen, waar je in over heel wat instrumenten beschikt en zo meer.
Ja, er zit er wel natuurlijk een groot verschil in. Dus een vliegtuig kan, die kan ook een landing doen als het moet, dus in een akker. Die kan terugkomen naar zijn terrein. Dat is een verschil, dus als je dus met een vliegtuig vertrekt, is natuurlijk elk zijn hobby. Maar dat is altijd hetzelfde, die mag een paar toertjes rond in de streek en die komt terug, verplichtend terug op een terrein. Dus op die bedond pad en is er. Bij ons, dat kan zijn dat ik in een sloot terechtkom. Geland, en laat u beginnen een beetje glijden of wat, dan komt ben geland en vanuit de hoogte, dat was gewoon gras, er komt erin en het liggen 20 centimeter water bevriet. Dat is allemaal mogelijk. Dan moet er alles afgehaald worden. Uw vogels, ik heb het meer of een keer al meegemaakt, de vogels komen afgelopen, ik heb zeer goede vogels ervan, die willen er niet bij zijn, die springen over het water, maar de beentjes waren een beetje te kort en ja, met een trein. En dat zijn allemaal dingen waar je achteraf oneindig veel plezier mee hebt. Hè.
Laten we misschien eens chronologisch te werk gaan, Luc. Van het moment dat je het idee hebt in feite om te gaan varen met die luchtballon, en het moment dat je dan ook landt, wat zit er daar allemaal tussen, qua voorbereiding, qua technieken?
De voorbereiding is tamelijk groot. Dus, je moet dus eerst beginnen, dus maken je flessen onder druk staan. Gas invullen, dus genoeg onder druk staan. Kijken als je de ventilator dat je nodig hebt, genoeg brandstof mee hebt. Je belt de meteo op, je vraagt de windrichting, je vraagt dus alles wat er moet zijn. De QNR's en allemaal. En dan bel ik dus de vogels op. Die mensen dan dus altijd meegaan met mij. Die bel ik dus op, die uur tot mij te komen. Iedereen komt bij ons, we pakken alles in en we vertrekken.
Hoeveel dus mensen heb je daarvoor nodig?
Je kan een ballon oplaten, dat is een gewone ronde ballon. Je kan er gewoon oplaten met 4 personen. Op het moment dat er meer wind is, moet je meer personen hebben. Maar normaal gezien met 4 personen. Die een andere ballon dus dat ik heb, dat gaat ook met 4 personen. Met een auto, 2 voor opentouwen en ik dus dat stook. Maar in feite dus, kan je met 4 personen moeilijk aan een ballonspot beginnen. Omdat je dus de ene persoon moet bewegen naar de kermis, dan sta je onder andere alleen. Dus je moet een team hebben. Vooral als je zeer veel vliegt. Ik heb een team van 4 koppels. Dus als er een koppel is dat niet mee kan gaan, heb ik dan al 3. En als dat gebeurt soms, keer de vrijdagavond, dat ik nog een vaart maak, voor ons eigen plezier of iets dergelijks, dan vertrekken we met 2 koppels en dat gaat zeer goed. Op het moment dan dus, dan we zoeken ons terrein, ofwel als het niet verplicht is, als de kermis of verplichting is, moet je dus een klein beetje houden aan het terrein, als het gaat. Staan te veel obstakels, dan moet je langer wachten tegen dat de wind meer gaat liggen. En met een open terrein kunnen we 1 beginnen. We leggen de ballon volledig klaar. We proberen, dat gebeurt soms, dat we dus, als de ballon dat niet gaat voor te vertrekken, weer oprollen. En dikwijls een ander terrein uitzoeken, dat hebben we dikwijls gedaan al in de winter. Neem nu dat alles toch goed gaat, de ballon komt dus gewoon recht, alles wordt klaargemaakt en we vertrekken. Ik vertrek, ik roep een dikke snel naar beneden, K-richting, bijvoorbeeld Gent of richting dat. En we, dus wij zijn los van de grond. Ik kijk ze bieden welke richting dan we gaan en allemaal. als ik hier vertrek, kijk ik nog onmiddellijk een keer naar de Westerschelde. Hoe klaar dat weer is, dat ik de Westerschelde dikwijls kan zien of bruggen kan zien. De vogels die pakken alles nog in dat men gebruikt hebben op de grond. Die vertrekken ook onmiddellijk. En die zoeken dus de weg naar mij, door een baantje in te slaan. Ze zijn dikwijls een keer verkeerd. Ik zie ze dan terugkeren. Dus vanuit de lucht zie je dat de baantje dus doodloopt. Maar dat kan dat natuurlijk moeilijk verwittigen. Ze keren dan terug, dat is plezier, dus wel van volgen. En op het laatste, dus als ik een half uur of een uur, het is te zien ook hoe laat dat al is, zoek ik dus mijn terrein uit. Een schoon terreintje, als kan, vooral voor de ballon. Liefst een beetje mooi gras of zo, dat de ballon niet te veel wordt. We zetten ons mooi neer. De vogels dus, als ze een beetje geluk hebben, dat gebeurt meestal deel toch, die komt bij ons. Dus, en dan beginnen we dus alles weer al terug in te pakken. Ballonsport is wel een sport waar je niet bij stil bij zit. En het is ook een sport waar dikwijls eerst lang wachten, want dan moet alles heel snel gaan.
We kunnen misschien straks een beetje de historiek van het ballonvaren, want daar zijn toch al een paar eeuwen over gegaan uit de doeken doen. Maar eerst gaan we ook figuurlijk althans, wat ons programma betreft, hemelhoog vliegen met de Wiltura.
En je zou je met Wiltura echt in een luchtballon wanen. Luc, misschien even kort de historiek van de ballonvaart. Je hebt daar een prachtig boek voor je liggen. Met 200 jaar ballongeschiedenis. Is dat echt al zo oud, die sport of die bezigheid van het ballonvaren?
Feitelijk, ballonsport, de luchtsport, dat is meer dan de luchtsport, is feitelijk al begonnen voor Christus. Hebben ze al geprobeerd van een keer iets dergelijks te maken, maar dat is nooit gelukt. Door veel ondervindingen en al en proeven zijn ze toch hier opgekomen, dus in de jaren 1783. De gebroeders Joseph Michel en Jacques-Étienne Monfier waren papierfabrikanten. Uh-huh. Dus, en ze kwamen op het idee dus van een keer een ballon te maken. Iets in de ronde vorm dus, dat was wel met papier. En dus op de 4 juni 1983 hebben ze die ballon dus met nat stro, dus eronder, opgevuld en laten vertrekken. En ongeveer een kleine periode nadien, ook in de 1783, kwam dus de gebroeders, feitelijk Pilater de Rosée, als de eerste bemande ballonvader.
En met welk systeem vloog men toen? Met gas of met warme lucht?
Dat waren dus de eerste nog met warme lucht.
Ah, ja.
Dus ook met verwarmd stro. Pilater de Rosée die had er een zeer grote koepel. Dat was in hout en metaal rond de ballon gemaakt. Dat was verschrikkelijk groot. En die had stro mee, nat stro mee. En die velden dat zelf op. En zo maakten ze dus een vaart. Die hadden geen instrumenten bij hun. Dus die ballon steeg, die ballon daalde, en pad, die ballon naar beneden en ze brak gelukkig goed vanaf. Dan in die tijd, dus bij de eerste opstijging, onder andere van Pilater de Rosée, daar waren 400.000 mensen aanwezig. Daarna is dat wekelijks begonnen dus met het maken van ballons. Onder andere dan met de waterstof zijn ze gekomen, dus onder andere de gasballon. Daar zijn verschillend veel ongevallen mee gebeurd. Ook de landbouwers waren er zeer kwaad op die tijd. De dorpeling, die dacht dat een soort beest was dat uit de lucht vloeit. En die smeden met riks naartoe en iets dergelijks. En zo zijn ze gekomen, dus tot de jaren 1800 zijn ze weer naar een originele ballon gekomen. Dus met een gewone mand dat nog altijd bestaat. Dus de rietenmand.
Men vergeleek zo'n beetje, kunnen wij opmaken uit jouw boek, het ballonvaren in de lucht met het varen op water in feite. Want er waren daar ook, er was daar een roer aan, er waren roeispanen. Dus men dacht in die tijd werkelijk dat men zo de ballon kon in een bepaalde richting brengen.
De ballon, dus bij ballonsport spreek ik nooit van vliegen, dat is altijd varen. Dat komt uit die periode. Dus die tijd was er roer aan, dat was in de vorm van een boot, een roer, er waren roeispanen aan. Maar het was een ballonvader en die deed een overtocht vanuit Engeland. Dat was in het jaar 1784. Lunardi was dat. En die had dus de roeispanen mee ook. Zijn roer had hij mee. Maar op duur is hij wel het wal, maar je raakt er nog niet. Die ballon daalde, dus je moest ballast uitsmijten. Mijn gasballon is dat dus nu nog met zand. In die tijd smeten ze dus alles wat nog hadden, hun kleren smeten ze overboord. Maar die roeren, dat waren iets van het laatste. Dus op een bepaald moment smeten ze de roeispanen weg en ze bleven de richting houden. En het laatste was dat roer. Dus smeten ze ook maar overboord en ze bleven nog de richting houden. En dan zijn ze dus begonnen met de gewone mang te maken, dat meer tegen nu komt bij de landing. Onder andere naar het riet. Dus ze hadden ook het gevoel dat dat ging zonder die roeispan en zonder roer.
Misschien kunnen we uit die historiek nog één puntje uitlichten, Luc. Namelijk, wat mij ook opviel, dat kunnen we trouwens nog altijd in oude films zien en zo meer, dat die ballon ook altijd een militair belang heeft gehad. De oorlog, de Eerste Wereldoorlog, denk maar aan de Zeppelin.
Ja, dus ze zijn wel op een bepaald moment gekomen. Iets dat nu nog kunnen weer al in de warme lucht hebben, dat perfectig is ook, de Zeppelin. De Zeppelin is zeer veel gebruikt geweest voor transport op grote hoogte. Dus de bewapening was natuurlijk nog niet gelijk nu. En die kon dus langere afstand vluchten. Maar bij het vergaan van de Zeppelin hebben ze dat volledig afgebroken, zijn naar vliegtuigen gegaan. En nu bestaat er dus nog geen firma dus dat onder andere met die Zeppelin zit, dat zeer duur is. En ze zijn wel gekomen al naar dus het gewone Zeppelin terug naar warme lucht. Dat hier in België nog niet is, is dat zeer duur is van aankoop. Je kan er ook niet te veel mee vliegen, maar wel mooi is voor te zien vliegen.
Ja, ik weet niet, Luc, of er nog interessante feiten aan te geven zijn uit die 200 jaren ballonvaart. Of is dat zo een beetje...
Ja, dat is een beetje de sport. Dus de sport... het is wel een feit. Vroeger dus kwam er met... nam er een ballon en... stapte in een ballon en vertrok met die ballon. Uh-huh. Dat is in de tijd geweest ook met een auto. Ik kocht met een auto en kreeg mijn auto. Op een bepaald moment zijn ze gekomen dus met... het nemen van een examen. Dat is ook bij ballonsport gekomen. Het kwam meer en meer ballonvaders. De bevolking begon ook meer in stad te komen, dus groot appartement, elektriciteit, iets dergelijks. Door de problemen zijn er ook reglementeringen opgesteld. En daarom moet je nu dus, als je aan ballonsport begint, een examen doen.
Uh-huh. En daar gaat allicht ook een opleiding dus aan vooraf.
Ja.
Misschien kunnen wij daarover spreken, over die opleiding tot ballonvaarder, want wij waren eigenlijk nog gebleven... Bij jouw eerste zicht of jouw zien van een ballon en dan dat meevliegen. Maar daarna heb je dan uiteraard een opleiding moeten volgen. Misschien kunnen we het daar straks eens over hebben, maar eerst nog even verpozen met een beetje muziek.
Vlieg mee met mijn luchtballon en de luisteraars die krijgen daar ook de kans toe. Ze kunnen misschien nu al een... briefje en een stukje papier en een pen of een potlood opzoeken. We gaan straks het nummer van Luc Mandou geven. En hij beschikt over een passagierslijst die evenwel al tamelijk lang is, maar misschien kunt u daar nog wel bij. We gaan het hebben over die opleiding, daar hadden we het al een klein beetje over, Luc. Wat begeldt die, vooraleer je dus zelfstandig helemaal alleen met zo'n ballon de lucht in mag?
Dus je mag dus voor het begin, kan er dus een oefening. Vergunning aanvragen. Die telt voor 2 jaar. Je mag 4 keer meedoen aan het examen. Het examen gaat door in Brussel, een bestuurde luchtvaart. En dat is 2 keer in het jaar. Begin van het jaar, het einde van het jaar. Je moet ook een medisch onderzoek doen, dat nu wel veel verbeterd is buiten vroeger. Vroeger was dat zeer secuur. Nu, de laatste jaren, is dat wel een beetje veranderd, versoepeld. Op het moment dat je geslaagd bent van het examen, kan je dus beginnen aan ballon varen. Je kan dus een instructeur nemen en ze is verplicht van 12 uur een vaart te doen met een instructeur. Onder andere 6 uur samen met een instructeur en de volgende 6 uur in het bereik van de instructeur, dus dat meegaat in de volgauto. Na die 12 uur kan je dus beginnen met een solovaart. En dat is dus een vaart dat je moet doen ook onder andere met een barrel. Dus je moet tot een bepaalde hoogte gaan en er op die hoogte moet bijvoorbeeld 10 uur blijven hangen. En dan dalen naar bijvoorbeeld 500 voet. En dan er weer 10 minuten blijven hangen. En dan de landing doen na een uur. En je moet ook een examen doen met een andere instructeur. En dat iedereen dus denkt het is in orde. mag het dus achter je budget gaan. Dan kan je dus terug naar Brussel gaan, die de betaling, je krijgt je budget. En dan begint feitelijk maar langs de periode, want dan zit er natuurlijk over het algemeen nog zonder ballon. En financieel, een ballon, dat gaat toch van de 700.000 naar 1 miljoen, in aankoop alleen. Je moet dan nog een remorque hebben, een goede degelijke auto. Je moet dus zorgen zelf voor gas. Iedere fles heeft een bereik van 24 kilo. Bij een vaart heb je ongeveer toch zeker 60 naar 80 kilo gas nodig. Het is ook zeer duur. Ieder vaart kost 500 frank aan bestuurder luchtvaart ook. Dus je zit in feite met kosten als je zelf persoonlijk doet. Je moet nog de verzekering betalen. Een keer een gat instoken, dat is ook nog rap 10.000 frank. Dat gebeurt bij iedereen een keer. Dus in feite is dat zeer duur als je dat persoonlijk moet doen. Daarom zijn er wel de meesten dan zoeken achter een gesponsorde ballon. Onder andere bij mij is dat dus gelukt. Ik heb dus nu 2 ballons. Maar het is anders een zeer, zeer duur sport. Op het moment dat je moet op je eigen doen. Ik zit dus wel met 2 gesponsorde ballons, dan verzekerd zijn. Ik moet juist mijn gas doen. En dat is de enige kost dat ik persoonlijk heb.
Maar dan vragen die firma's ook wel dat je toch minstens een aantal vluchten per jaar maakt. Dat zij ook reclame wensen die op die ballon gedrukt staat. De mensen moeten dat zien.
Ja. Dus de prijs dus, dan zijn er voor een vraag. Dat is normaal dus de meeste firma's een 80 naar 100 vaarten gemaakt voor een jaar. En dat is wel nog zeer veel. En ook niet altijd in uw eigen streek vliegt. Ze willen ook dat we dus België doorkruist. Of je moet een bepaalde firma gevonden hebben dat in die streek dus belang heeft. Dat een verkoop heeft juist in die streek alleen. Maar die mensen zullen zeker toch die investering niet doen van 700.000 naar 1 miljoen voor een warm luchtballon, denk ik.
Uh-huh. Wat ook altijd een heel belangrijke rol speelt bij het luchtballonvaren, dat is het weer. Hè?
Ja.
Daar zit je onomkomelijk, zou ik bijna zeggen, aan vast. Wat is nu het ideale weer om te gaan varen?
Het ideale weer is in feite dat je dus s'namiddags kijkt in de lucht en een schone mooie blauwe hemel met hier en daar wat witte wolken. Een beetje wind s'namiddags. Rond 1-2 uur mag nog veel wind hebben zelfs. En dan rond 5 uur beginnen die wolkjes te verkleinen. Dus die witte wolken dan eerst wat groter waren, beginnen te verkleinen. Begin dan meer een beetje nemen te zien. Je hebt zoveel last niet van als je een beetje in de zon ligt. Dat er ook maar een wolk voor de zon komt. De wind gaat beginnen afnemen. En dat is eigenlijk het ideale weer.
Luc, nu vandaag, hè? De zon schijnt. Er gaan zo wat flarden van wolken. Zou jij nu op dit ogenblik kunnen opstijgen of willen opstijgen met een ballon?
Ja, het zou zeker niet gaan. Dus je zou zeer, zeer moeilijk de ballon recht krijgen. Voor het begin al, moest je een beetje beschut zitten achter een bos, zou die ballon toch recht krijgen. Maar op het moment dat je in de lucht komt, op dit moment zou het ook het risico zijn dus dat je nog dat je zeer thermisch is. Dus stijgende lucht dat je krijgt bij het vliegen. Dus op het moment stijgende lucht, dat is dus warme lucht, dat stijgt. En dus de ballon stijgt met warme lucht, dus je gaat niet stoken. Op een bepaald moment zit je uit die luchtbel en je valt dus naar beneden. De ballon duikt in en je stuikt naar beneden. Dus in de zomer mag dus een ballonsport bedrijven, 's morgens rond 6-7 uur en 's avonds na 7 uur. Dat is een ballonsport. Op het moment dat je 's morgens later bent, dus je wel geen thermiek, maar dus de darmen staan nat, de baan, de vruchten, alles staat er zeer nat, de bossen. En de zon komt op, dat verdampt. Uh-huh. Dat is ook warme lucht. Dat is turbulentie. Dus je krijgt meer turbulentie dan. En dan op het moment dat die ballon daarover komt, dat is een soort zuil dat er staat, het bewegen. Je komt erover, je krijgt ook een stijging, dan terug een daling. En dat kan een zeer, zeer, zeer risico zijn. Vooral als een ballon, of laat, als je alleen in een ballon zit, gaat dat natuurlijk beter opvangen. Met 3 mensen van 100 kilo.
Heb jij het al meegemaakt dat het weer plots omslaat midden in een vlucht? Dat je dus echt voor moeilijke omstandigheden komt te staan?
Ja, ik heb dat eens meegemaakt. Onder andere met de ronde ballon. Ik steeg op in Waardland-Oldeman. Zeer mooi weer, wel een klein beetje wind. Een beetje te veel feitelijk. In topstijgen, maar op het moment dat mijn lucht warm was, alles zeer goed. En ik vloog er echt in Zomerhem. En vanaf dat moment aan ons twinkel kwam, begon de ballon te draaien. Er was boven mij zo'n zwart wolkje. En dat was een klein beetje een thermisch dat je kreeg van die wolk. Je kreeg dus een afkoeling ook, onder andere. In een ballon dus sneller down. Je kan juist boven de hoogspanningslijn. En bent dan in ronselen. Probeer naar beneden te komen. Dat is me wel gelukt ook. Maar ik was wel goed misrekend. Doordat ik kreeg een koeling. Dus je kreeg een onderkoeling. En je kan dat moeilijk nog opvangen. Vooral als je laag zit. Als je maar op 30 meter zit. En je daalt 20 meter zit nog 10 meter boven de grond. Buiten dat je op 100 meter zit. Dat is het risico is zo groot niet. Dus ik was naar mijn landing toe. En in plaats van op dat stuk land te zitten. Zat ik juist op de scheidingslijn van de weide. Dus ik was juist tegen die tuin aan het vliegen. Pad er tegen, die draad, die stijl kwam eruit, was een treinbiel, die kwam eruit, die sleet drie keer, stond die draad nog, wij erover, poef, neer, en alles was goed, bij landing.
Ja, wat de meeste luisteraars aan het ballonvaren zal afschrikken, dat is misschien enerzijds stopstijgen, maar dat kunnen zij er nog wel bij nemen misschien. Maar dan neerkomen, daar kan ik mij voorstellen, hebben de meeste mensen wel schrik van.
Ja.
Hoe gaat dat nu als het normaal is? Hè? Dat was een abnormale situatie. Ja, als het normaal is, hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja, hetgeen dat ik nu dat juist vertelde, dat is een van de eerste keer dat ik al meegemaakt heb. Maar normaal gezien bij de landing, de passagiers die meegaan voor de eerste keer, die maken er wel een beetje schrik van. Mocht het die landing zijn. Ze hebben al je vertalen, die ballon valt naar beneden en die ballon doet dat en dat. Als ik zie dat die mens een beetje, als het een beetje bang is, dan doe ik hem de sleepkoord, dat van achter aan een ballon hangt, dus die sleepkoord los doen, voordat ze dat remt ons goed af. En ook doe ik hem een beetje hulp geven bij het opentrekken van een tak, voor dus de warme lucht eruit te laten. Die mensen dus, op het moment dat ze dus op de grond liggen, dan zeggen ze altijd, Luc, wat was dat met dat? Ik had dat anders verwacht, dus misschien wil ik de grond niet zien naderen. De grond naderen, dat is wel het ergste.
Maar is dat werkelijk zo erg? Ik bedoel maar, dat neerkomen, die poef. Kun je dat bijvoorbeeld vergelijken met een parachutist die neerkomt? Is dat even hard?
Een daling van een parachutist. Wij komen feitelijk tegen dezelfde snelheid naar beneden. Maar wij remmen af. Lijkt dat een parachutist afremt op het moment dat hij een meter boven de grond is. Kan hij zien dat hij van achter aan zijn koord gestrekt en hup. En ik krijg nog een wipken en hij staat op de grond. Dus wij dalen wel niet zo snel naar beneden. Wij komen zeer. Dat kan lukken als je moet pikeren als je een beetje te veel wind hebt. Op het moment dat er weinig wind is, dan landen wij traag komen wij af. En je kan in die ballon. Ik heb nog geweest dat mijn volgers meer dan 300 meters meegingen met mij, naast mij. Dus ik een meter of twee boven de grond. En ik ging me zo met een ballon op het gemak naar de baan. Dat gebeurt nog dan we dat doen. Dan dat beviert vruchten. Ik ben geland in een slag. Ze nemen de gewone ballon op en ze dragen mij naar de baan. En op de baan dus rijdt men boven.
Luc, je hebt ook al buitenlandse vaarten gedaan met die ballon.
Ja.
Daar gaan we straks het over hebben. Maar eerst laten we Andy nog de volgende plaat starten. Ja, Luc, je bent niet aan je eerste luchtballonvaart toe, dat hebben we al begrepen. Je hebt ook nog buitenlandse vaarten gedaan. Hey, onder andere, dat heb je ons verteld bij de voorbereiding, in Zwitserland was dat, daar ben je ook nog het een en het ander tegengekomen.
Ja, dus we gingen dus naar Zwitserland. Dat was het eerste keer dus dat we dus in de bergen gingen varen, in Crans-Montana. Dat ligt op een hoogte van 3000 meters. En de donderdag waren we eraan gekomen, de vrijdag hebben we juist een ballon, die grote, dus de Salomie-ballon, gewoon gerecht. Om dus grote mensen, omdat de andere ballonvaters dus wilden dus niets doen. En de zaterdag was het dus tamelijk goed weer, en dan haalden we dus onze ronde ballon uit. En we gingen dus meedoen aan de wedstrijd. We vertrokken ongeveer mijn vierde of mijn vijfde, vertrokken na de Vos. Dus de Vos, dat is een ballon dat eerst vertrekt. Die doet dan landing. En bij de landing moeten wij proberen dus met een stukje stof, waar dat er ongeveer 100 gram zand in zit, zo dicht mogelijk erbij te zijn voor dat te werpen. Je kan dat werpen op 500 meters, je kan dat ook werpen op 5 meters of op 15 meters. Want de eerste daar had dat geworpen in de mand. Dus die had wel geluk. Wij hebben er dus de 9e prijs behaald op 21. Iets dat wel een goede prestatie was nog. Dus na een half uur werd ik ook mijn maker, dus naar daar. Ik had nog 3 flessen gas. Dus ja, we gingen gewoon wat overvliegen nog. Ja, het was vreselijk gaan vliegen in de sneeuw.
Dus dan tussen de berg kammen door eigenlijk, of vlieg je daar dan volledig boven?
Dan vloog ik gewoon over tussen de bergkammen nog. Op een bepaald moment zijn we dus wat hoger gaan vliegen, dus de wedstrijd was gedaan voor ons. Dus we gingen een beetje gaan vliegen voor ons plezier. We vlogen wat hoger en op een bepaald moment keren we weer terug. Dus in de bergsteek hebben we wel 4 verschillende winden. Keren een beetje terug. Dus ik zou eerst de landing gedaan hebben met mijn kameraad, de serie stond bij mij en zegt, oh, laat ons nog niet landen en hebben nog 4 gas. Kom. Ik zeg, ja, dat is goed. We vliegen voort. En op een bepaald moment komen we dus boven de bos. En op het moment dat we boven die bos komen, geen wind niet meer. Dus wat doe ik? Ik zoek mijn wind op. Dus ik ga laag tegen de bos vliegen, daar heb ik een klein beetje wind. En ik vlieg naar een bergkam naar omhoog. Tussen een dal in. En ik zag er een brug overhangen tussen die 2 bergen. Ik zeg, als ik niet kan, op een top komen, ga ik proberen te pikeren op die brug. Wie daarmee naar schiet kan lukte, dat was gewoon slepen de man tussen de sparen, kost de sparen zo afpluggen. Eén keer te veel gestookt, dat een meter of 2 boven de sparen ging, dalen we weer naar beneden. Dan op een bepaald moment op een berg kwam, ik wil dus daar ook naar boven gaan, niet gaan. Op duur nog geen flesje gas. In mijn andere fles had ik nog 25-30% gas nog zitten. Dus dat ging gebruiken voor de landing als het moest. Ik zeg, kijk, tenens dat ik ga nu eens boven de bergen gaan, ik kan wind gaan zoeken. Ik kan boven de toppen gaan vliegen, geen wind. Wel een klein beetje ging voort dus, maar terug boven een ander bos. Op een bepaald moment dus, die fles mij in de doop, moet ik mij laten dalen. Ik laat me terug naar beneden vallen feitelijk, pikeren dus, voordat ze nog toch een ruimte te hebben. Ik zag wel beneden ballon staan, dat nog recht stond. Dat stond te wachten achter de volgers. Die stonden dus te wachten, om er een beetje op te vallen. Op duur waren wij op die 21 ballons nog de enige ballon dat in de lucht hangde hoog. Dat is ook iets dat je dus een klein beetje bezorgd maakt. Die mensen die met mij stonden zeker bezorgd. De ene persoon in Nederland die zei niets. Mijn ander, mijn vriend, die mocht een getammig veel zorgen erover ook. Ik zelf, ja, moest geen zorgen maken, want ik had de ballon zelf in tand. Ik laat mij dalen en dan heb ik nog een fles van 30 en nog een fles met 15% op duur. Ik zeg, kijk, ik kan nog een keer stijgen naar 500 voet. Ik wil zien wat ik kan doen. Ik kom op 500 voet, geen verandering. En ik moest dus, dat was een helling. En als ik over die helling ging, moest ik me alles materiaal erover sleuren. Ik zeg, ik moest zeker eens proberen te landen voor. Ik zeg, kijk mensen, maak daar de kleur voor landing en ook landing in de bossen. Terwijl al dan een kruis begon te maken en iets dergelijks. Ik heb iedereen goed uitgelegd wat er moest gebeuren, of kon gebeuren. De ballon heb neergezet op een terrein misschien van een meter of 4 op 4. Groter was dat niet. In de sparen, zachtjes erin, want de ballon zou anders te veel gescheurd zijn. Gewoon een zachtjes laat neerkomen. En dan, die mensen hebben vuur geript. Dus de ballon viel naar beneden. Ik ben eruit gesprongen, de pijlen toegedraaid. Dus de ballon naar beneden trok. En op een bepaald moment begon ze te roepen. Hey, Luc, brand, brand, brand. Ik spiet eronder gekropen, wees kijken wat er schoot. Ja, de ballon begon te branden dus door de vretting. De ballon kan niet voorbranden, het kan juist, hij had branden omdat die stof dus een speciale stof is. Dus je kan er juist, hij had in branden, maar het gaat niet voorbranden. Omdat ik dus mijn blusapparaat geblust, de mand naar beneden gelegd en de brander in de sneeuw gelegd. En dan hebben we er 4 uur en een half van gewerkt voor alles dus naar beneden te slepen. Is dat wel acrobatisch te werk ging, maar als we beneden waren.
En zat je toen nog in een bewoond gebied of ergens in een volledige woestenij in de bergen ergens?
Ja, dus dat waren de juiste baantjes beneden. Dat was wel een eindje verder. Allee, dan dus moesten we dan ver naar beneden gaan, maar het was wel naar beneden, het lag sneeuw. Ik had wel geluk met mijn volgers dus, dan de volgers zelf. Het zijn zeer goede volgers, maar ze mochten normaal niet volgen. Ze waren toch gevolgd. En die waren bij de landing. Die hebben dus ons zien gaan. Ja, ja. En die dachten dat wij daar op een weideke waren. Hinter omhoog. Want dat was zeker het geval niet.
Misschien is het er afrondering. Je zei daar, ik heb die ballon in de hand. Maar ja, wat betekent dat dan? Want je kan hem nauwelijks sturen. Je bent, heb ik begrepen, afhankelijk van de wind vooral. Heb je dan nog instrumenten waar je kunt op vertrouwen?
Ja, dus ik zet dus mijn hoogtemeter, onder andere ook een warmtemeter voor de warmte in de ballon. En ook dus mijn daal- en stijgsnelheid. Dus op die manier. Ik moet wel zeggen, als je in de berg gaat vliegen, vlieg je wel meer op zicht, niet op uw hoogtemeter. Omdat als je hier vliegt, kan je zeggen, ja, ik vlieg op 500 voet. Maar in de berg kan je niet zeggen, ik vlieg op 500 voet, maar je kan tegen een berg vliegen al. Dus je moet wel volledig op zicht vliegen op het gevoel van je eigen en ook het gevoel van een ballon.
En als je dus zo naar een bergwand toe drijft, je enige mogelijkheid om dan niet daartegen te vliegen is dan opnieuw gas geven, dat je omhoog gaat.
Ja, maar je moet er wel genoeg laten drijven naar die bergwand, want het kan gebeuren dat gewoon een paar meters van die bergwand gewoon naar boven wordt gesleept. Dus traag, traag proberen, nou, het risico wel een beetje nemen dat ze dus kan tegenvliegen, want desnoods kan het dikwijls van boven erop landen. En dat is wel, op het moment dat je te veel stijgt, krijg je weer een ronding, dus je gaat weer achteruit gaan en je gaat weer heel dat toertje opnieuw moeten doen.
Maar mathematisch is dat dus niet echt vast te stellen van op welk ogenblik je eigenlijk moet beginnen gas geven en hoeveel. Het is eigenlijk ook een soort intuïtie als ik u zo...
Ja, dus feitelijk volledig afgaan op gevoel. Als je veel vliegt op instrumenten, je moet je hebben. Want dat is zeker wel nodig, maar je moet ook, want dan ga je altijd maar staan kijken naar instrumenten, dus naar de Shell, je zet je in auto en je zegt, moet je 60 km per uur rijden. En je kijkt altijd naar je instrumenten, dan zie je niet meer buiten. Maar de mensen dus rijden ongeveer 60 km per uur door het gevoel. Ze voelen dat aan als ze sneller rijden of trager rijden. Dat is hetzelfde beetje in een ballon. Maar in ballonsport natuurlijk duurt het langer, dus doordat je te weinig kan vliegen.
Oké, ik denk dat we bijna kunnen afronden. Misschien nog een laatste woordje vooraleer dan werkelijk afscheid te nemen. Over de manden, Luc, daar hebben we nog niet veel over verteld, bijna niks. Daar zijn waarschijnlijk ook verschillende soorten in. Misschien heel kort nog.
Het zijn feitelijk één soort manden. De manden is altijd gemaakt in riet. Het zijn ook begonnen in polyester, maar die manden komen niet door. Dus een rieten mand, dat een jaar of vijf oud is, dat is de beste mand dat je kunt hebben. Die is soepel, die is veerkrachtig. Bij de nieuwe mand, die is zeer stijf. Dus je zegt eigenlijk beter dat je een occasieman van vijf jaar koppelt dan een nieuwe mand hebt.
Ik stel me dan altijd zo de vraag als ik dat gevaarte zie in de lucht gaan. Die touwen waar die mand aan vasthangt, is dat goed beveiligd? Zijn daar ooit ongelukken mee gebeurd dat die mand gewoon losschiet en naar beneden duikelt? En dan ook, tweede vraag die ik mij dan stel, die ballon zelf, dat omhulsel. Stel dat daar nu een vogel tegenvliegt met een scherpe snavel of zo. En er komt daar een gat in, of kan dat niet, maar wat gebeurt dan?
Onder andere met die kabels, dat is wel zeer sterk gemaakt, dat zijn staalkabels. Wij betrouwen ons gewoon op de fabrikant. Als je begint te kijken naar het materiaal, ja, dan zou je wel een keer bang maken. En de tweede vraag, dat is wel, je mag er zelfs een vliegtuig kunnen vliegen van ULM. Een modelvliegtuigje. Ja. Dat gaat nog geen ramp zijn. Dat gaat natuurlijk een probleem zijn. Op het moment dat je boven de elf zit, dat je dus veel lucht verliest. Dus je gaat veel moeten stoken, maar je wel dus zou mogelijk naar een trein moeten. Ja. Maar daarvoor gaan we niet in eerste.
Je zegt, Luc, dat materiaal zou je wel eens bang maken. In welke zin dan?
Maar ja, vooral als ik met die grote ballon zit, dus met die Sauni-ballon. Van de week heb ik het nog gehad, vrijdagavond over, dat er mij André de Spiegelaar ook vroeg gezegd, hoe maakt u dat? Ik zeg van ja, als je moest dikwijls een videofilm van zien, in het moment dat je opgaat met die speciale ballon, ja, dan kan er wel een keer misschien raar aan doen. Maar je zit ermee bezig, je leeft er naartoe, je ziet je mensen niet meer staan in dat bepaald moment. Dus je weet wat je doet, het gaat of het gaat niet, dan heb je twee kansen.
Ja, we gaan jouw telefoonnummer doorgeven, Luc. Ik hoop dat dat niet zal gebruikt worden om reservaties af te gaan lachen, want we hebben wel misschien een beetje te veel de gevaren van het luchtballonvaren besproken. En misschien minder de voordelen, want die noodsituaties die gebeuren dan werkelijk wel één op de zoveel. Hè.
Oh ja, dat gebeurt zelden. Zelden, zeer zelden dat er iets gebeurt.
Waarschijnlijk is gevaarlijker om de straat over te steken dan...
Ja, dat is zeker. Ja.
En jij vindt het genot van te vliegen in een ballon groter dan je dat ooit kunt verkrijgen door met een vliegtuig te vliegen?
Ja, ik kan het niet vergelijken. Dat is gelijk wie dat ze meegaat. Een persoon dat, dat moet zeggen dat zodanig veel hoogtevlees heeft van, dat hij niet over die bord eet, moet ik zeggen. Dat die mens gaat, zeker en vast zeer veel plezier beleven. Want je gaat er zelfs bij landing moeten zeggen, Luc, wanneer maak nog een keer mee?
Hoeveel kost dat, Luc, om zo mee te varen met een ballon?
Dus er wordt altijd een vergoeding gevraagd dus voor de gast. Omdat dus, in feite kostte ons een goede 3 flessen gas, dus bestuurde Leffert moet betalen. En ze vragen voor een passagiersvlucht, en 4500 frank wordt daarvoor gevraagd.
Goed, de mensen kunnen daarop intekenen. Misschien kun je dus jouw telefoonnummer of jouw adres geven?
Ja, dat is dus mijn telefoonnummer is 091 77 43 19. Als je wel, dat is ook iets dat je doet, als je wel een keer, daar is misschien ook een kans voor mee te varen onder andere. De 27 juli, dus in Heeklo geef ik zelf een meeting met mijn crew, dat er doorgaat. Dus we zijn ongeveer met een 40-tal ballonnen. Er is kans nog van meer speciale ballons misschien ook te zien. Dan de mensen een keer tot aan Heeklo komen, gaan ze er wel iets speciaals zien dan.
Goed, we gaan daar nog wat meer over berichten, over dat evenement. Nog even jouw telefoonnummer, 091 77 43 19.